Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Het is echt bakken gewoon.
Ja, onprettig?
Nou, ik hou daar niet van. Ik heb liever rond 25 graden. Van mij hoeft het geen 30 graden te zijn. Zeker niet in een stad, weet je, als je aan de zee zit. Maar in een stad is het altijd heel drukkend of zo.
Ja, hoe is Zagreb? Is er veel bomen of is het eigenlijk vooral steen?
Het is wel heel groen, dat wel. Okay, dus het is echt heel groen.
Waar we het gisteren over hadden, dat je de temperatuur in de stad laag kan houden met vergroening. Dat kan nou niet meer, want dat hebben ze al.
Ja, precies. Ja, misschien, er zijn wel parkjes. Misschien moet ik even naar een parkje of zo gaan. Maar je hebt ook heel veel van die pleinen. Ja, het is een beetje erg Italiaans of zo. Je hebt veel van die grote pleinen. En dan, ja, er is geen enkele schaduw. En dan die lange straten. Dat is echt wel... Maar het is heel mooi. Het is okay. Echt opvallend mooi.
Zeg even in één zin wat je in Kroatië aan het doen bent.
Ik ben hier voor een denktank van de Europese Commissie... aan het nadenken over de toekomst van onze democratie.
Jeetje.
Gewichtig, hè?
Ja, dat is een verantwoordelijke taak.
Ja echt, echt heel leuk. Het is een jaarlijks programma, alleen door corona stond het stil. Dus ik was volgens mij aan het begin daarvan gevraagd. En nu ging het eindelijk door. En dat is, we gaan hierna nog naar twee andere steden, volgens mij. Dat is heel leuk.
Nou, als we nog eens iemand nodig hebben, wil ik best meedenken.
Ja, precies.
We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Mussen en Mark Beekhuis. Nou, Talita dus in Zagreb. En ik gewoon in de studio in Amsterdam. En wij werpen als gewoonlijk onze blik op het nieuws van vandaag, woensdag 11 mei. En even je dagelijkse herinnering dat je je kan abonneren op deze podcast. Heel simpel, pak je podcast app, zoek even naar De Nieuwsdag. Klik op abonneren of op volgen, heet dat in Spotify. Laten we naar het nieuws gaan, Talita.
Nou ja, het CBS die heeft een nieuwe update van een tabel gegeven. En die gaat over het aantal uit huis geplaatste kinderen sinds 2015. Er werd van uitgegaan dat het om 1115 kinderen zou gaan in pleeggezinnen of een instelling. Maar dat blijken er dus zo'n 500 meer te zijn.
Dat is nu
ja, 1675.
En die worden in mijn Twitter-timeline consequent niet als uit huis geplaatste, maar uit ontvoerde kinderen. Staatsontvoeringen staat er dan aangeduid.
Ja, dat was toen door Peter Pannenkoek bij Dit Was Het Nieuws gelanceerd, die term, om het voortaan staatsontvoeringen te noemen. Vind ik trouwens, ik zat daar gisteren nog over na te denken van wat vind ik daar nou eigenlijk van? Omdat ik dacht van, ik vind dat eigenlijk toch niet zo'n goede term. Ik vond het heel goed toen werd gezegd, we moeten niet de toeslagenaffaire noemen, maar toeslagenschandaal, weet je. Dat zo'n woordwijziging, dat vind ik ook echt terecht. Maar het, ja, staatsontvoeringen, dat vind ik wel heel... dat suggereert echt dat je random van de straat, zeg maar, bent geplukt.
Ja, dat is het ook wel.
Met een zak over je kop.
Nou, dat is het niet.
Ja. Dat is het natuurlijk denk ik niet helemaal. Het is alleen gewoon een waarschijnlijk buitenproportionele handelingen voor misschien de situatie die eronder lag. Maar goed, dat is dus wel echt flink hoger. Dat is bijna dus de helft, zeg maar met 50% toename. Dat is echt wel heel veel meer. Dus dat is heel veel schrikken.
Ja, morgen een Kamerdebat hierover. Ik ben heel benieuwd wat het antwoord van de regering gaat worden op alle vragen die hier natuurlijk over gaan komen. Vanmiddag presenteerde de Nationale Ombudsman zijn jaarverslag aan de Tweede Kamer en ook in de Tweede Kamer. Dus hij mocht netjes de Kamer toespreken. En die hield zich niet in met wat hij allemaal zei. Die zei in het afgelopen coronaperiode is de afstand tussen de burgers en de overheid is veel groter geworden. Allerlei loketten gingen dicht, terwijl mensen juist op dat ogenblik een probleem hadden en geholpen wilden worden.
Ja.
Ik hoor de laatste tijd, zei hij... heel veel mensen over maatwerk. De overheid moet mensen die in problemen dreigen te komen met maatwerk tegemoetkomen, helpen. En dat klinkt heel erg goed. Maar zeiden ja, maar maatwerk, dat is nooit een oplossing. Want als je maatwerk nodig hebt, dan waren de regels kennelijk niet goed. Dus dan moet je de wetten veranderen en niet proberen maatwerk. Maar dat is iets waar Den Haag op het ogenblik wel heel erg op inzet. Ja, maatwerk, heel belangrijk. Heel veel van dat soort dingen. Dat de problemen met Groningen en de problemen met de kinderopvang toeslagen, dat schandaal waar we het net over hadden. Mensen die waterproblemen hebben gehad in Limburg van de overstromingen en nog steeds hebben trouwens. dat al die mensen zich slecht geholpen voelen. En een bijvoorbeeld, dat werd notabene nog besproken vandaag in een andere vergadering van de Tweede Kamer.
Ja.
De mensen in Groningen die konden, ik ben vergeten hoeveel geld het precies was, maar die konden een bedrag krijgen als een soort compensatie. Maar eigenlijk het was een subsidie voor verbetering van hun huis. En daarvoor moesten ze, daar hebben we al die foto's van gezien, heel lang in een rij staan wachten buiten als ze zelf geen internet hadden. En met internet kwamen ze trouwens ook niet in de buurt van het aanvraagformulier. En toen zei hij, maar u weet toch allemaal over wie het gaat? U weet toch precies wie er recht op hebben? Ga het geld brengen.
Ja.
Maar hij hield zich niet in. En sommige dingen gingen beter, maar heel veel niet.
Hij noemde het een periode ook van stilstand.
Ja, het jaar waarin er onderhandeld is over de nieuwe regering gebeurde er heel weinig in Den Haag. En daar hebben burgers last van gehad. En ik denk dat de politiek zich dat niet echt gerealiseerd heeft. En dat dan is het goed dat iemand dat komt vertellen. Tegelijkertijd, er zaten niet zo heel veel Kamerleden in de zaal om het in ontvangst te nemen.
Ja,
dat
is een
opmerking van Sophie van Leeuwen, onze Haagse collega.
Maar ik heb altijd een beetje het idee dat dat wat ondergewaardeerd wordt. Terwijl de ombudsman, dat vind ik echt een superbelangrijk instituut en signaal, zeg maar ook. Namens burgers richting de overheid. Ik begrijp nooit zo goed ook. Ik heb het idee dat we daar altijd een beetje soort van lullig over doen of zo. Ja, ik weet niet of dat mijn beeld is, maar ik heb het idee dat het altijd een beetje zo van... Ja, ik weet niet. Alsof dat gewoon altijd een beetje wegvalt.
Ik denk dat de ombudsman dat idee zelf ook heeft gehad. In ieder geval, hij had het gevoel dat hij voortgang aan het maken was. Maar hij begon ook met te zeggen... toen ik hier vorig jaar voor het eerst stond, toen zei ik... ik ben op zoek naar mensen die mijn rapporten überhaupt lezen. Ik heb er nu een paar gevonden.
Klopt. Oké, nou.
Een paar.
Vie van Leeuwen en nog een paar Kamerleden.
Ja, precies. Oh, en de voorzitter heeft hem wel 100 keer bedankt voor... het werk en voor het jaarverslag en voor het praatje en voor nog andere dingen. En ook alle mensen achter hem. Een laatste berichtje nog even. Dat is in de categorie dingen. Ja, het zat er wel aan te komen. Rusland gaat Gerson Oblast inlijven. Daar lijkt het op. Het is nog niet helemaal rond. Maar er was eerst sprake van dat er een referendum gehouden zou moeten worden in die regio. Dat is het stuk in het zuiden van Oekraïne. Vlak boven de Krim, dat stuk. Er zou een referendum komen, maar dan vinden ze toch te veel gedoe. Dus dat referendum gaat er niet komen en... Nou, het lijkt er nu op dat Rusland gewoon besloten heeft dat dat stuk alvast van Rusland is.
Ja, bizar. Ik las ook dat het zeg maar al bijna 2 maanden volledig in handen is van de Russen. Ik vraag me af hoeveel mensen daar nog zijn. Hoeveel Oekraïners zeg maar die het hier niet mee eens zijn. Of dat die inmiddels allemaal richting Rusland zijn of gevlucht. Of
mensen weer terug zullen gaan als het straks Rusland is en het is rustig daarna. En denken, ja, maar ik ben toch hier geboren.
Ja, je hebt daar juist staan en je en alles. Je komt daar vandaan of zo.
Ja.
Wat dan, ja.
Lastig.
Heel bizar.
En we maken trouwens ook nog een andere podcast. Nou, we maken heel veel podcasts bij BNR. Maar in de ochtend heb je altijd ochtendnieuws. En daar hadden ze vanmorgen ook een verhaal over Rusland. Daar heerst nu opluchting na de speech van de president Vladimir Poetin op maandag. En wij hadden het er gisteren over dat hij niks gezegd had. En dat vonden we... Ja, we zitten elkaar gek te maken.
Wij zijn opgelucht, zou ik zeggen, toch?
Wij ook.
Daar in Rusland ook opgelucht?
In Rusland ook, want omdat er dus niet een totale oorlog is afgekondigd. En dus een mobilisatie. En dus dat de dienstplichtigen allemaal naar de grens moeten. Nou, dat is een verhaal van Joost Bosman in de aflevering van Ochtendnieuws van vanmorgen. En daar kan je ook op abonneren natuurlijk.
Ik begreep ook dat de Oekraïnse troepen aan het oprukken zijn richting de Russische grens.
Ja, aan de noordkant van het land.
Ja, precies, aan de noordkant van het land. Dus dat is ook nog niet... het is nog allemaal geen gedane zaak, zeg maar.
Nee, de oorlog is nog niet klaar. We gaan naar de voorspelling en voor we die gaan doen... gaan we eerst even weer de administratie bijhouden, denk ik. Want er zijn volgens mij heel wat punten weer te vergeven. Ook deze week komt er weer een MeToo-zaak uit. En dat is een spannende. Die deed je op 2 mei. En een week later is het 9 mei. Wanneer was het?
7 dagen.
Ja, precies. En
één
dag later... één dag later kwam er weer een MeToo-zaak uit. Ik geef hem je. Dit punt is voor jou. We hadden nog niet eens andere punten gedaan. Johan Derksen gaat slap excuses maken. Nou, dat is zeker waar. Dat is een voorspelling trouwens.
Hij komt weer terug op de buis. Ongelooflijk.
Nou, dat zegt hij zelf. Maar Talpa zegt, dat lijkt mij voorbarig. Dus misschien is dit nog niet rond. Ja. Er worden Republikeinen opgepakt met demonstreren op Koningsdag. Dat is niet gebeurd, dat ik weet. Niets van gehoord in elk geval. En Elon Musk krijgt Twitter in handen. Ja, dat is ook wel een punt.
Ching. Ja.
dan zijn we volgens mij weer helemaal bij met alles wat er aan punten te vergeven is. Dan sta je nu ineens een punt op mij voor. Met ik 9 en jij 10.
Hey.
Correcte voorspellingen.
Hey. Jippie. Voor het eerst, hè? Voor het eerst sinds we zijn begonnen met de podcast loop ik in.
Ja, dat is inderdaad zo voelt het ook.
Ja. Eindelijk die champagne.
Ja, en jij hebt een voorspelling voor nu ook weer.
De voorspelling voor nu, ja, ik zit ook even naar de tweets van Omtzigt te kijken. Dus een beetje aan het vals spelen. Maar het was dus inderdaad zo dat in november de Kamer heeft gevraagd wat er gebeurd was met die uithuisplaatsingen.
Mm-hmm.
En nu blijkt dus dat het er meer zijn geweest. Dus en hij zegt ook, we weten nog steeds niet alles over kinderen voor 2015. Kinderen die vrijwillig het huis zijn geplaatst. Kortom, het is een beetje vals spelen dit. Maar hij vermoedt ook, dus ik ook, dat er wel nog wel meer boven tafel zal gaan komen. Dus ik voorspel dat er nog veel meer uithuisplaatsingen zijn.
Ja, dit punt ga je ook krijgen, vrees ik. Maar nog niet vandaag.
Nee, ik hoop het natuurlijk van niet, want dat zou niet mooi zijn.
Nee, maar het is wel hoe dit schandaal zich door de jaren heen ontwikkelt langzaam. Talita, toen wij vanmorgen belden, toen zei je als eerste ogenblikkelijk, wij moeten het vandaag hebben over zelfmoord onder jongeren. Tenminste de gedachte eraan die tijdens de lockdown ineens helemaal loskwam. Ik las een onderzoek van RIVM onder andere en die zeiden 37% meer zelfmoordgedachten dan anders. Was dat ook de reden dat je dacht, daar moeten we het over hebben?
Ja, zeker. Want er zijn wel in de afgelopen periode, volgens mij in 2021 was er ook een groot onderzoek al gedaan, weer van de periode daarvoor. En dit ging volgens mij nu met name bij, zeg maar dan in Nederland, over de laatste lockdownperiode. Ja, het is echt al meerdere keren dat vanuit verschillende instituten, vanuit verschillende organisaties, daar aan de bel is getrokken en daar aandacht voor is gevraagd. Maar ja, als je dan toch weer zo'n cijfer ziet van 22% van de jongeren die tijdens de laatste lockdown suïcidale gedachten hadden, dan is inderdaad gedachten natuurlijk niet hetzelfde wellicht als ook suïcidaal echt zijn. Maar ja, toch wel zorgwekkende cijfers, denk ik.
En we horen al Damian Denies de keel schrapen halverwege het laatste antwoord. Is dat veel? Eigenlijk inderdaad als 1 op de 5 mensen, 22% jongeren in dit geval.
Ja, als ik het goed las in het rapport stond er 22% wel eens.
Ja, maar wel in een kwartaal, hè? In een kwartaal.
Ja, maar slechts 2% melden frequente suïcidegedachten.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij de denken aan de dood als een oplossing voor onze problemen, het denken, zeg ik wel, hè, het af en toe eraan denken, sterk overschatten als een abnormaal fenomeen. Ik denk dat dat redelijk frequent voorkomt bij een groot deel van de bevolking. En aan zich vind ik dat nog niet alarmerend. Ik denk dat de act van de suïcide zelf is uiteraard veel ernstiger. Daar zouden veel meer aandacht moeten aan spenderen en aan de vraag waarom mensen dat effectief doen. Maar ik maak me niet zo'n grote zorgen om mensen die af en toe eens aan de dood denken als een mogelijke oplossing. Dat hoort bij het mens zijn dat we met confrontatie met het einde van het leven vaak de dood als oplossing zien. Maar de dag erop is dat dikwijls al verdwenen.
Ook als dat ineens zo'n golf toeneemt?
Wel ja, kijk, ik denk dat we moeten natuurlijk niet blind zijn voor de problemen die jongeren hadden tijdens die coronatijd. Zij zijn het hardst geraakt geweest in hun sociaal leven. Zij hebben het meeste belang bij hun vrijheid, ontmoeten van vrienden, vriendinnen, kunnen weggaan. En al die elementen die waren nu juist het meest belemmerd. Dus ik denk dat als het gaat om de beperking van hun leven, dat zij het grootste slachtoffer waren. Ook met trouwens de minste politieke impact, vreemd genoeg. Dus het legitimeert wel het feit dat men lijdt en men problemen heeft. Maar wat paniekerig te reageren op het feit dat blijkt dat bij 5000 jongeren 2% frequent aan de dood denkt, dat zou ik persoonlijk als psychiater niet doen.
Niet panieken.
En de daadwerkelijke zeg maar stijging van het aantal suïcides, want dat stond ook dat in het rapport dat er
dat is een heel ander punt, dat ben ik mee eens. Dat is zeker onrustbarend, maar die stijging die is al sinds 1996. Het is interessant dat in de meeste landen in Europa de suïcidecijfers stabiliseren. In Nederland is dat toegenomen en dat is al langere tijd en daar wordt heel weinig aan gedaan. Er zijn ongeveer 2000 gelukte suïcides in Nederland per jaar. Dat getal is alleen maar toegenomen. Er zijn 100.000 mensen per jaar die een poging doen. Dat zijn hele hoge aantallen. En als het gaat om aandacht voor dat probleem en voor een structurele oplossing, daar zou ik een enorme pleitbezorger voor zijn. Maar ik ben een beetje huiverachtig om bij elke kleine rimpeling van sociale verandering meteen naar die gedachte aan het dood te wijzen. Ik zou liever een structurele oplossing zien voor de suïcide en de suïcideproblematiek die heel ernstig is in Nederland.
Ja, is dit misschien een goede kans om daar nu mee om daar werk van te maken nu? Juist zo'n onderzoek als dit geeft misschien een haakje om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, zeker. Kijk, elke keer. Het is natuurlijk suïcide en mentaal welzijn, mentaal lijden is vaak in de media. Hè. Daar moeten we niet rauwig om zijn. Dat is dikwijls een media-aandachtpunt. Er zijn dus heel veel haakjes. Maar dat is het probleem niet. Het lijkt alsof dat de overheid of VWS niet in staat is om aan de hand van die problematiek die vaak wordt geschetst, die regelmatig terugkomt, om echt structureel veranderingen door te voeren. Want het suïcide-idee, ja, dat is één ding, maar het verhelpen van suïcide, dat is van een heel andere professionele aard. En ik denk dat daar veel meer zou moeten geïnvesteerd worden in de bestaande GGZ-structuren.
Waar komt het dan door dat in Nederland eigenlijk ten opzichte van alle andere landen het stijgt? Is dat echt gewoon omdat wij niet in de behandelingen inderdaad of in de aanpak ervan te weinig investeren? Of zijn er ook andere oorzaken in de samenleving waardoor dat dan bij ons zeg maar relatief meer stijgt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, een van de redenen is dat het zelfmoordcijfer in Nederland traditioneel laag was. Als je het vergelijkt met landen zoals bijvoorbeeld België en Frankrijk, daar is het traditioneel veel hoger. Dus Nederland startte met een lager cijfer dan de omringende landen, waardoor het natuurlijk makkelijker is om te stijgen. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de kwaliteit van de gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de afgelopen decennium echt achteruit is gegaan. Ik denk sinds de introductie van de marktwerking is het oog voor de zeer ernstige lijdende psychiatrische patiënt toch een beetje afgenomen. We kijken naar de getallen. 90.000 mensen op een wachtlijst. En 90.000 mensen die geen hulp krijgen en het nodig hebben. Ja, dan is het normaal dat er een aantal van die mensen suïcide zullen plegen. Ik heb zelf op mijn afdeling gezien dat door corona het niet kunnen helpen van mensen, door de lockdown, het niet kunnen uitnodigen van patiënten, ook mensen verloren zijn gegaan uit suïcide, omdat ze tekort aan hulp kregen. Dus ik denk dat een deficiënt GGZ-systeem voor een groot stuk de oorzaak is van niet tijdig helpen van mensen die echt in psychische nood zijn.
En wat moet er dan bij? Meer artsen, meer instellingen?
Nee, ik denk dat het is niet de reflex om meer artsen en meer. Het systeem zou moeten veranderen in die zin dat men zich meer zou moeten focussen op mensen die echt extreem ziek zijn en hulp nodig hebben. Hè. Je pleegt niet zomaar suïcide. Mm-hmm. Dan is er hele voorgeschiedenis die vooraf gaat. En cijfers hebben ook aangetoond dat denk ik 70% van de mensen die suïcide plegen een psychisch verleden hebben, een psychische stoornis hebben. Dus de grote meerderheid heeft echt psychische klachten. En ik denk dat de aandacht op deze ernstige groep richten, dat belangrijk is. En dat kan binnen het huidige bestel, kan ook denk ik binnen het huidige geld. Er is niet veel extra personeel voor nodig. Het is alleen verplaatsen van de aandacht naar die zeer ernstige groep van mensen en die langer opvolgen, bijvoorbeeld met een landelijk patiëntendossier. Om privacyreden mag dat niet, maar dat zou enorm helpen om mensen op te volgen die suïciderisico hebben en die van de ene naar de andere stad verhuizen. Dat zijn hele kleine dingen die zouden kunnen helpen om mensen langdurig te volgen.
Maar kan dat in zo'n vermarkt systeem? Want wat ik wel eens hoor is dat als mensen inderdaad meervoudige problematiek hebben, dat ze dan eigenlijk het laatste zeg maar behandeld worden inderdaad, of vaak later worden behandeld dan de mensen met eenvoudige problematiek. En dat het ook te maken heeft zeg maar met de kosten.
Ja, dat is echt zo dat mensen die natuurlijk, kijk, in een marktsysteem krijg je waar je beloond wordt voor het aantal korte, snelle behandelingen, gaan mensen kijken naar diegenen die het beste passen bij hun behandelmodus en diegenen die net een comorbide klacht hebben, die wat verslaving hebben en een borderline persoonlijkheidsstoornis, ja, die zijn ingewikkeld, die zijn lastig, ja, die passen niet in het behandelsysteem en die worden vaak eigenlijk verwaarloosd en die hoppen van de ene naar de andere instelling.
Maar verschilt Nederland daar dan zo in qua hoe wij die geestelijke gezondheidszorg hebben vermarkt, om het zo maar te zeggen, die marktprincipes daarin hebben geïntroduceerd, dan onze direct omliggende landen? Want mijn beeld was, daar zal dat ook, die liberalisering zeg maar ook wel hebben huisgehouden. Maar zijn we daarin dan extremer of zo?
De geestelijke gezondheidszorg is kwalitatief in Nederland bij de beste van de wereld. Hè. Ik denk als je kijkt naar het personeel, de opleiding, de gebouwen, de infrastructuur, het geld, dat is top 3, top 4. Maar het is schrijnend om te zien dat ondanks die massale aanwezigheid van die kwaliteit van het geld, van de voorzieningen, zoals ik daarnet zei, 90.000 mensen gewoon niet terecht kunnen. Dus het systeem zelf verhindert eigenlijk een efficiënte werking van de gezondheidszorg. En dat heeft inderdaad volgens mij met die marktwerking te maken die in 2006 is geïntroduceerd, waar psychisch lijden een product is geworden dat verhandeld wordt tussen ziektekostenverzekeraars en ziekenhuizen, tussen behandelaren. En het is nu lucratiever om niet vast aangesteld te worden bij een instelling, maar gewoon als interim te werken. Dan kan je 2-3 keer zoveel geld verdienen en invallen omdat er een gebrek is aan personeel. Mensen lopen weg door bureaucratisering, door de administratie. Dus je zit in een vicieuze cirkel waardoor, ja, denk ik, een bepaalde visie toch niet echt goed heeft uitgepakt. En in die vicieuze cirkel zie je dat het steeds erger en erger wordt, dat instellingen gesloten worden. We hebben net nog gehoord, een maand geleden, zijn in 1 week tijd 3 belangrijke instellingen gesloten. Eentje voor persoonlijkheidsstoornissen in Lunteren en eentje in Amsterdam. En dat kwam gewoon omdat het personeel het niet meer wilde werken. Men vond gewoon niemand meer nog om de hulp te verlenen.
Wie kan dit doorbreken?
Ja, ik denk dat dit, het is heel interessant, want alle partijen zijn erover eens dat het zo is. We weten het bijvoorbeeld van de 7,5 miljard die gespendeerd wordt aan de GGZ, dat daar 1,5 miljard gewoon naar administratie gaat. Dat wordt niet besteed aan productie en hulp voor mensen, maar laten we zeggen aan controlesystemen. Iedereen weet dat, maar het systeem is zo overdadig en zo machtig geworden dat iemand daar, dat zeggen, enkelvoudige deelnemers daar niks kunnen aan doen. De enige manier is met z'n allen aan tafel zitten en denk ik geleidelijk aan afstand nemen van het marktwerkingssysteem als financieringssysteem voor de GGZ. En besluit nemen om de mensen die zeer ernstig ziek zijn, die dus inderdaad suïcide kunnen plegen, om die te financieren in een oud ziekenfondssysteem. En ik zou dan een pleidooi houden dat men de wat lichtere klachten, waar mensen de verantwoordelijkheid zelf kunnen opnemen, een deel voor hun mentaal welzijn, dat je daar een gemengd systeem aan bod brengt, waar je deels zelf iets inlegt en deels het betaald wordt door de overheid. Maar voor de mensen die zo ziek zijn dat ze nauwelijks voor zichzelf kunnen opkomen, en dat zijn de mensen die suïcide plegen, zou je eigenlijk gebaat zijn bij een klassiek ziekenfondssysteem.
We hebben het nu vooral over jongeren, want daar zijn de cijfers heel somber over. En daar kan ik me van alles bij voorstellen, want je zat dan in je eentje op je kamer. Je ging niet naar de universiteit of naar school, dus het leven was veel saaier. Volwassenen ging het juist beter, blijkt uit het onderzoek wat vandaag naar buiten gekomen is. Kan u zich daar iets bij voorstellen?
Ja, ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Ik behoor tot die groep van 55-jarigen die dat heel prettig vonden. Ja? Het tempo van de samenleving ging naar beneden. Ik was niet meer verplicht om allerlei feestjes te bezoeken, om mijn neus te laten zien. Er waren heel veel dingen die wegvielen. Dus het hoge samenlevingstempo waar we in zitten, het jachtige leven van dat multitasken dat normaal is geworden, het kijken op telefoons van het ene naar het andere, dat viel plotseling weg. Dus ik denk voor veel mensen die wat ouder zijn, dat die daar gebaat bij waren, dat die zeiden, eindelijk kan ik eens gaan wandelen, eindelijk kan ik eens een keer bij mijn familie bezig zijn, eindelijk kan ik eens dat boek lezen dat ik nog nooit gelezen heb in de tuin. Dus er valt een zekere rust. En ik denk dat wat oudere mensen daarbij gebaat zijn, jonge mensen, die willen juist veel hectiek en die kregen dat niet. Dus ik kan me echt goed voorstellen dat zij eronder leden, terwijl de ouderen daar plezier in schepten.
Ja, je bent ook meer boeken gaan lezen nog.
Ja, ik heb meer gewandeld en meer boeken gelezen, ja.
Had wat u betreft de politiek iets kunnen doen om beter voor de jongeren te zorgen in die coronaperiode?
Kijk, een ander element dat we nog niet aangehaald hebben is die de vermagelijde, dat zou je kunnen zeggen, jeugdwet. Dat is ook ingevoerd en daar blijkt toch ook dat het ingewikkeld is. Men heeft dus de zorg verspreid over de gemeenten. En honderden gemeenten die moeten instaan, ieder voor zich, voor de psychische hulp. Ook daar zou je moeten naar kijken of dat dan nog wel een efficiënt systeem is. Dat is specifiek bedoeld om jongeren te helpen. Ik denk dat de intenties, ook zoals bij de marktwerking, initieel heel goed zijn of zijn geweest, maar dat het praktische verwezenlijken bijna onmogelijk is. Dus ik denk dat we ook een stap zouden zetten als we daar een deel van de oude wijze van werken zouden herstellen. Instellingen waar kinder- en jeugdpsychiaters werken die niet moeten bedelen om elke euro, die niet moeten afspraken maken met honderden gemeenten, maar gewoon zeker zijn dat ze een bepaald budget hebben en daarmee jongeren kunnen helpen. Dat zou eigenlijk al heel veel veranderen.
Aan het begin zei u van, ik vind het ook een beetje, het heeft een soort van, ik weet niet, ik citeer waarschijnlijk niet correct, maar dat het een soort risico is, of niet dat het goed is om bij ieder rapport met dit soort cijfers gelijk heel onrustig te worden. Wat is daar het gevaar van denkt u? Want ik ben zelf, hoor ik dan de categorie dat ik denk van, nou, ik vind het eigenlijk wel fijn hoe meer er wordt gekeken naar hoe het eigenlijk jongeren die periode verging. Dan kunnen we daar wel natuurlijk op evalueren of iets van leren.
Ben ik het zeker mee eens, maar wat ik zie is dat het is een tweesnijdend zwaard. Hè. Op het moment dat zo'n rapport uitkomt, dan zie je dat de politiek meteen daar gaan kamervragen gesteld worden en die willen dit ogenblikkelijk oplossen. En dat gaan ze dan oplossen door een aparte commissie samen te stellen met experts, ja, die dan 3 jaar aanblijft en die krijgen dan 5 of 10 of 15 miljoen. En die moeten met als het ware een soort van pleister de deficiëntie in het systeem gaan oplossen. En ik zou ervoor pleiten, als je dit hoort in de media, ja, en je hoort het voor de 20e keer, ga structureel iets veranderen. Kijk naar het gezondheidszorgsysteem en ga die 15, 20 miljoen niet zomaar aan een commissie besteden die dan maar tijdelijk iets gaat corrigeren. Maar probeer dus gewoon heel functioneel op lange termijn je visie te veranderen en de gezondheidszorg zelf te verbeteren. Dan hoef je al die gekke commissies niet in het leven te roepen die 4, 5 jaar bestaan en daarna weer verdwijnen.
We komen aan het einde. Als we een onderwerp behandelen over zelfmoord, dan moeten we er altijd even bij zeggen, misschien lopen mensen zelf ook nu rond met ideeën voor zelfmoordgedachten. Dan kan je bellen met 113 of 0800 0113, dat is gratis. En je kan ook anoniem chatten op een website 113.nl. Weet u eigenlijk of dat effectief is, dat we dat er altijd bij zeggen?
Ja, dat wordt gedaan. Ik weet het niet zeker. Ook daar denk ik kan het 2 kanten op gaan. Je doet mensen eraan denken. Maar aan de andere kant bied je ook wel een mogelijkheid als mensen echt met zelfmoordgedachten zitten en niet weten hoe ze het moeten oplossen, dat ze iemand kunnen contacteren. Dus ik denk wel dat die laagdrempeligheid en dat die telefoondienst zeker een bijdrage levert. Maar het is nog niet helder of door het voortdurend onder de aandacht te brengen misschien ook we niet een andere kant doen, hè?
Ja, maar goed, we hebben het gesprek over zelfmoord al gehad. Dus dan kan het er maar
uiteraard,
beter bij.
Ja.
Damian, Dennis, hartelijk dank. En die website en dat telefoonnummer zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Dus ook als je deze podcast midden in de nacht luistert. Dan komen we aan het einde.
Ik vond het wel heel inzichtvol om en ook wel terecht, hoor, om zo te kijken naar de structurele kant van de geestelijke gezondheidszorg. Want dat is sowieso de oplossing. Hè? Dus je kan terugkijken en zeggen van, nou, de jongeren hebben het heel slecht gehad. Maar hoe voorkomen we naar de toekomst toe dat ze het niet even slecht gaan hebben? Ja, dan moet je bij die structurele kant zitten. Dus dat is heel terecht dat hij daar zoveel aandacht voor vraagt. Aan de andere kant denk ik dus wel persoonlijk, moet er ook nog echt wel een evaluatie komen over hoe die jongeren, ja, belangen en hoe die gesteldheid van de jongeren nou is meegenomen in dat hele coronabeleid. Maar dat is natuurlijk ook gewoon iets waar ik veel aandacht voor heb.
Ja, er komt nog een hele parlementaire enquête aan, dus dat zal vast onderzocht gaan worden.
Nou, ik hoop het.
Ja. Gisteren hadden we natuurlijk het over klimaatverandering en klimaatadaptatie, aanpassen aan de nieuwe situatie. En jij zei aan het einde nog, ja, ik denk toch dat we maar volop moeten inzetten op aanpassing en dat het voorkomen van klimaatverandering, dat niet de weg is. En daarop reageerde nog Marjolein Haasnoot, die te gast was op Twitter. Zei, kennelijk heb ik toch niet genoeg uitgelegd dat er grenzen zijn aan hoe je je kan aanpassen. Dus dat het toch belangrijk blijft om ook te voorkomen dat het klimaat al te veel verandert.
Ja, ik had hier ook nog berichtjes over ontvangen eigenlijk van een aantal mensen via Instagram die de podcast luisteren. Die zeiden van, oh, ik werd daar ook wel heel droevig van als millennial, dat jij de conclusie eigenlijk al trok dat het niet meer te redden valt. Maar bij deze, dat was het niet. Maar zo voelt het natuurlijk af en toe wel. En misschien inderdaad dat het ook goed is. Het viel in voor mijn gevoel inderdaad wel een beetje weg in dat gesprek. Hoe noodzakelijk het nog is om en te doen. Dus en reductie en aanpassing.
Kijk,
goed, bij deze. En op Twitter is dat gecorrigeerd.
Ja, precies. En wil je reageren? Je kan altijd mailen naar denieuwsdag@BNR. Je kan twitteren of instagrammen. En dat is dan bij denieuwsdag of BNR. En Talita, als je die wil volgen in Zagreb, je maakt vast allemaal foto's op het ogenblik ook.
Ik maak heel veel selfies weer nu ik hier
ben. Heel veel selfies?
Veel meer dan normaal.
Nou,
ja, hier. Want nu is dit is wel, dit, ik weet niet, dit stimuleert als je even in zo'n nieuwe omgeving bent om weer lekker foto's te nemen. Dus ga het volgen.
Talita Muse.
Precies.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.